we er klaar voor zijn.
Staat hij aan?
Ja, hij staat aan.
Yes, yes. Alweer de 6e aflevering van seizoen 4 van de podcast De Criminoloog. De 6e van de 4e. En gelijk om met de deur in huis te vallen. Volgens mij hebben we super mooi nieuws jij te melden, Marty.
Ja, er is heel mooi nieuws, want mijn vriendin is zwanger. Dus
ja.
Er komt een kleine jongen aan in februari. En ik heb gisteren Ajax zien voetballen en ze hebben wel wat versterking nodig. Dus dat wordt geregeld dan.
Wat fijn.
Dus heel goed, alles gaat heel goed. Dus mijn vriendin voelt zich heel goed. De baby is helemaal gezond. We zijn nu 25 weken onderweg.
Mooi.
En 11 februari is uitgerekend. Mooi. Dus dat is heel mooi. Het is heel onwerkelijk nog, maar wel heel leuk.
Gefeliciteerd. Dankjewel. En ben je dan ook bezig met cursussen?
Daar hebben we het wel over gehad. Ja, dus we gaan wel binnenkort kijken of we naar een zwangerschapscursus kunnen gaan.
Ja, een vriend van een collega die had het over een cursus hoe je je vriendin je partner op elk gebied zo makkelijk of comfortabel mogelijk kan maken. Dus niet een puffcursus, maar vooral gewoon
ondersteunen koken,
hele subtiele dingen gewoon kijken hoe kan je zo verzorgen. Ja, is dat eentje?
Ik vind van mezelf dat ik er heel goed ondersteun, maar die vraag kan je misschien beter aan haar zelf stellen. Dus zullen we even inbellen volgende keer om even te
zeker.
Checken.
Zeker, en qua vaderschapsverlof, daar hebben we het nog over met betrekking tot de kinderen.
Ja, precies. We moeten even vervangers zeggen. Ja. Komt goed. Oh ja, en Daniel, ik hoorde trouwens in de wandelgangen dat jij ook iets te delen hebt.
Zeker, ik heb ook een mooi succesje. Ik heb vorige week mijn autotheorie gehaald.
Gefeliciteerd.
Ja, op 32-jarige leeftijd. En vooral ook wel onder wat druk van mijn partner, mijn vriendin. Het werd bijna chantage, maar ik moet nu wel echt mijn rijbewijs gaan halen. Ik mis het niet. Ik fiets lekker in Amsterdam en ik ben voorstander van een autoluwe stad.
Snap ik. En de praktijk, wanneer kunnen we die...
Ik ben begonnen. Het gaat goed. De instructeur of mijn rijinstructeur, die dacht dat ik op karten zat vroeger. Volgens mijn broertje zegt hij dat tegen iedereen, maar hij meent het echt. Dus hij zit er binnenkort aan te komen.
Ik ben heel benieuwd. Ja. En je hebt van die cursus dat je autotheorie heel makkelijk kan halen. Heb je het op die manier gedaan? Nee, geslaagd.nl?
Nee, wel echt het boekje erbij en toetsen. En toch wel een beetje met lichte zenuwen naar de Narita weg gefietst. Daar zit dat oranje CBR-gebouw. Altijd een beetje een akelig sfeertje hangt eromheen. Maar ik ben naar binnen gegaan en het ging uitstekend. Maar goed, zover het slappen. Want we zijn toch best wel een inhoudelijke podcast, zeg ik altijd. Want we hebben tot dusver echt wel super mooie en goede gasten gehad, maar er ontbrak altijd wel een parel. En vandaag de gast daarom Jaap de Waard. Jaap is beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij publiceert regelmatig artikelen en is echt een man die de wetenschap aan beleid probeert te koppelen. En we kennen Jaap natuurlijk voornamelijk van de dagelijkse kennisparels.
Zeker. Goedemorgen Jaap.
Ja, goedemorgen. Matt en Daniel, hartstikke leuk om hier te zijn. En goed nieuws, je wordt vader. Dat is een van de mooiste dingen, naar mijn mening, die kan overkomen in het leven. Zo'n rijbewijs, dat is echt secundair. Ja. Dus het is goed om te horen, ook leuk om hier te zijn. En ik vind het mooi dat ik de kans krijg om het een en ander over mijn werk, over mijn ambities en... ook iets over de criminologie in het algemeen in Nederland te zeggen. Ja. Dus mooi, dankjewel.
Hey, Jaap, zou je onze luisteraars iets kunnen vertellen over die kennisparels?
Ja, dat zal ik even kort doen. Ik denk dat de meeste luisteraars zich nog wel de COVID-periode kunnen herinneren. Dat is iets wat de meeste mensen toch weer hebben weggedrongen. Maar in ieder geval, dat is ongeveer in 2020, toen ben ik begonnen... op wat kleinere schaal om van achter mijn thuiswerkkantoor allerlei... systematic reviews deels te vertalen, korte inleidingen te maken, de inhoud ervan weer te geven, het document erbij sluiten. En dan begin ik ook vaak met een muziekje wat erbij hoort bij zo'n parel. En zo'n parel is in essentie gewoon een prachtig mooi overzicht over een criminaliteitsfenomeen, bijvoorbeeld woninginbraak, over een bepaalde interventie, wat kunnen we tegen vrouwenmishandeling doen. En daarmee probeer ik een heel groot publiek te bereiken. Niet alleen binnen het ministerie waar ik werk, maar zeker ook buiten het ministerie. Hè. Die strafrechtketen, preventie, opsporing, berechting, vervolging, nazorg. Dus er zijn heel veel partijen die ik probeer te bedienen. In dit geval met die kennisparels. En die verstuur ik inderdaad tegenwoordig, ja. 3 keer per week.
Dus toch een beetje uit verveling begonnen tijdens de coronaperiode en uiteindelijk toch gemerkt dat je toch op die manier heel makkelijk kennis kan verspreiden. Als ik het heel gechargeerd
In essentie, het is vaak ook geen rocket science. Kijk, ik ben een wat oudere man. Ik ga al heel lang mee. Ik ben ooit 40 jaar geleden bij het WODC begonnen. Dus ik weet vrij veel wat er aan bestaande kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving beschikbaar is. En je hebt gelijk, Daniel, het was een beetje uit verveling. Maar ook een beetje in de veronderstelling van, in die COVID-periode, dan gaan mensen toch iets meer tijd krijgen om zich te gaan concentreren op het lezen van wat meer ingewikkelde artikelen. Nou, dat bleek een enorme misvatting trouwens te zijn, hoor. Want zeker binnen het beleid waar ik werk, blijkt dat niet het geval. Daar komt er later nog wel op terug. Maar het is wel iets geworden wat een beetje uit de klauw is gelopen. Hè. Ik begon klein. En op dit moment, we zijn nu in oktober 2023, heb ik bijna 2000 mailadressen.
Zo, 2000 kennisparelontvangers.
Ja, zeker. En dat is hartstikke leuk, want je krijgt hele leuke feedback. Ja. Dus voor mij is het ook van belang om die feedback te krijgen. Want dan weet je ook een beetje wat er leeft in die hele grillige praktijk waar we het over hebben.
Ik denk een mooi medium of een kanaal om onze podcast straks te kunnen delen in ieder geval.
Ja, zeker. Dat is zeker een mogelijkheid. Ik ga dat zeker doorlinken. Dat doe ik ook vaak met allerlei initiatieven. Hè. Bijvoorbeeld evidence-based policing. Er is nu een Nederlandse tak opgericht. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Dus dat probeer ik ook voor die kennisparels. Probeer ik er ook aandacht voor te vragen. Dus het is een leuke manier. Het is ook, ik vind ook, kennis moet ook altijd wel leuk zijn. In de zin van, het is niet altijd saai. Dus vandaar dat ik ook altijd een...
Nee, het zijn leuke beschrijvingen. Het is echt leuk om te lezen. En altijd wel een liedje, een bijpassend liedje. Of je maakt hem wel bijpassend met een rare...
Ja. Dat is inderdaad die liedjes. Ik ben zelf gek op punkmuziek. Ja. Ik ben gewoon een oude man. Ik ken die hele PA, weet je. En zo ga ik dan een kennisparel hebben. Bijvoorbeeld over de rol van onderwijs in relatie tot criminaliteit, delinquentie. Dan denk ik, er is nog een hele goede song uit 78. I hate school, huppakee. Nou, dus die plakken we erin, dus dat is leuk.
Ja. Hey, en wanneer kwam het moment dat je dacht van, nu is het een beetje serieus aan het worden?
Ja, weet je, dat is, kijk, ik zit natuurlijk, ik ben een beetje een solist in mijn werk. Ik werk natuurlijk binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik moet natuurlijk ook wel eens bureaucratische zaken doen. Maar ik heb eigenlijk wel een hele fijne baan, maar heel erg solistisch. En op het moment dat je dan echt zo'n heel groot aantal van die mailadressen gaat bedienen met die kennispareltjes, dan merk je opeens dat het toch wel heel erg groot is geworden. En het is ook leuk, ik kom ergens vreemd binnen. Laatst in Utrecht bij het Riek. En dan zeggen ze, jij bent die kennisparelman. Nou, dat is toch leuk. Ik bedoel, dat je toch nog, als je wat ouder bent, dat je dan toch nog een beetje dat mensen, ook jonge mensen. Dat vind ik heel leuk.
Ja, snap ik. En nou, het is wel bijna dagelijks of 3 keer per week.
Drie keer per week.
En dan in de vroege ochtend, dan komt er eentje in je mailbox binnen.
Ja.
Is het dan ook vanuit je werk nu bij het ministerie, is dat ook een valt dat nu ook onder je takenpakket?
Nou, kijk.
Want je krijgt misschien 1000 reacties terug of zo.
Ik krijg heel veel reacties terug. Kijk, ik heb natuurlijk wel een takenpakket. Ik op dit moment denk ik dat ik ongeveer 40% van mijn tijd besteed aan wat we tegenwoordig ondermijning noemen, georganiseerde misdaad. Daar hebben we een kennisagenda over geformuleerd. Doe ik samen met Edwin Kruisberg en Marlou Tibbe, mijn jonge collega. Dus er zijn een aantal werkzaamheden die ik wel doe. Maar dit is iets, wat ik gewoon zelf heb verzonnen.
Ja.
En ik heb er gewoon een leuke baan. Ik heb vrij veel vrijheid om dingen te doen die... Ja, in ieder geval op het hele brede terrein van kennisverspreiding en wat daarmee te maken heeft. Dus ik kan ook wel een beetje mijn eigen keuze maken. Ja. Maar dat komt ook... Ja, ik ben gewoon een oudere man, joh.
Ja, wat fijn en oud. Ja, ik weet het niet hoe dat is, maar... ik heb nog één ding wat ik nog heel veel over die parels wilde zeggen. Of wat ik erin teruglas was... Jouw favoriete film, A Clockwork Orange.
Ja.
Ik dacht van... Dat is ook wel een bijpassende film of zo. Want je,
ken hem
helemaal niet. Alles... Oh, nou, dan ga hem checken. Want je ziet heel veel eigenlijk verschillende theorieën vanuit de criminologie daarin terugkomen. Is dat ook de reden dat je het zo'n... Dat het je lievelingsfilm is?
Ja, nou, ik moet zeggen, toen ik 13 was, toen heb ik het boek gelezen van Anthony Burgess. Een zeer omstreden boek. En dat is toen verfilmd door Stanley Kubrick in 1971. En dat boek las ik dus op 13-jarige leeftijd. Ik deed er ook een spreekbeurt over bij Engels. En vanaf dat moment ben ik er helemaal door geïntrigeerd. Ook wat die criminaliteit en dat delinquent gedrag en de interventies en de psychosociale hulp. Dus en wat je eigenlijk ziet in de Clockwork Orange, dat is natuurlijk eigenlijk een hele nare boodschap. Het kwade overwint. Ja. En ja, dat is iets waarvan ik denk, dat hoeft niet altijd zo te zijn. En kijk, met wat ik doe, het werk, heb ik ook wel een beetje een persoonlijke ambitie om met die bestaande kennis, hè, op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving, toch ook wel interventies te laten zien die wel degelijk kunnen werken en waarmee je ook echt slachtofferschap, maar zeker ook daderschap kunt voorkomen. Ja. En dat wordt vaak vergeten, ook binnen criminologisch onderzoek. Het gaat nog steeds over mensen. En ja, dat vind ik eigenlijk een heel belangrijk. En daarom die Clockwork Orange, ja, dat is er fascinerend om daarna te kijken hoe mensen toch heel manipulatief kunnen omgaan met de bestaande hulpverleningsmethode. En daar zie je echt, nou ja, ik zei het al, het kwade overwint. En volgens mij is dat niet altijd noodzakelijk.
Nee, duidelijk.
En vandaag heb je drie zelf gekozen padelstonds, ja, meegenomen.
Zeker, ja.
Welke padel heb je als eerste voor ons gekozen?
Is misschien nog nodig om kort wat over je werk bij het ministerie te zeggen?
Ja, of, weet je.
Heel kort?
Heel kort.
Voordat we drie padels...
Ja, nou, heel kort. Ik ben ooit in 81. Voor de meeste mensen is het al heel lang geleden, ben ik bij het WODC begonnen. Heb ik een jaar of 10 gedaan. Hartstikke leuk. Daarna ben ik in het beleid terechtgekomen. Ik heb nog een paar jaar in Brussel gewerkt. Maar de rode lijn door mijn werkzaamheden is altijd het proberen het gebruik van kennis in beleid en praktijk te optimaliseren. Of in ieder geval te laten zien wat bekend is. Nou, dat is een mooi beroep. Ik noem mezelf dan ook kennisactivist. Dat vind ik wel een mooie term. Dat heeft iets dynamisch, hè, want mensen denken vaak kennis, dat is allemaal saai wetenschap. Maar naar mijn mening is dat helemaal niet het geval. Je kunt echt met die kennis, kun je echt oplossingen aandragen voor problematiek die echt serieus is. En nou ja, dat is misschien heel hoogdravend, maar naar mijn mening kan dat. En daarom heb ik dus inderdaad drie pareltjes uitgezocht. En de eerste die ik heb uitgezocht, ja, dat heb ik toen, dat is de nummer 100 geweest die ik toen verzonden heb.
Hoeveel parels heb je in de
paar? Ja, joh man, ik heb er al meer dan 600 verzonden. Oh, het loopt echt uit de klauwen. Maar goed, er is een markt voor, zoals we in management speak. Dus ik ga er gewoon mee door. Maar die 100,
dit was de 100ste, de eerste. Ja,
ja, die eerste, dat is dat. En die heb ik, ja, dat is eigenlijk een beetje rond mijn mentor, Jan van Dijk. Jan van Dijk, ik denk bij veel criminologen nog wel bekend. Met Jan van Dijk heb ik vanaf 1981, hij was toen directeur WODC, daar ben ik eigenlijk door opgevoed. En dat was in een periode dat die criminaliteit enorm aan het skyrocketen was. Maar het was ook een periode waar heel veel initiatieven zijn genomen. De Commissie Kleine Criminaliteit 1984, het eerste beleidsplan, Samenleving en Criminaliteit 1985... En die waren heel erg geënt en georiënteerd op bestaande criminologische kennis om, wat we toen kleine criminaliteit noemden, om dat te voorkomen of in ieder geval te reduceren. En Jan van Dijk, die heeft daar wat mij betreft een hele dominante rol in gespeeld. Want die heeft dat echt voor elkaar gekregen om dat ook niet alleen beleidsmatig, maar ook echt in de praktijk een weg te laten vinden.
Ja.
En ja, ik zie hem nog regelmatig. Het is mijn oude baas, noem ik altijd. En ik vond het wel een mooi moment om zeg maar die korte historie van die 10 jaar dat hij daar bij het WODC de scepter zwaaide, om via die kennisparen te laten zien welke initiatieven toen allemaal genomen zijn. En dat zijn eigenlijk heel veel initiatieven die nog steeds heden ten dagen geïnstitutionaliseerd zijn. Slachtofferhulp Nederland, die preventie is heel erg geagendeerd, vergelijkend onderzoek, allerlei instrumenten om omvang en ernst van criminaliteit te meten, slachtofferenquêtes. Dus ja,
dat was er vroeger allemaal niet.
Nee, dat klopt. En dan hebben we ook heel sterk gekeken in die periode wat er in het buitenland gebeurde. De Amerikanen hadden een van de eerste slachtofferenquêtes. Dus we hebben altijd ook een hele sterke focus gehad om te kijken van wat doen de buren? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we dat, in dit geval via het WODC, op een goede manier gaan uitventen? Nou, dat is een hele leuke periode geweest. Ik was toen jong. Ik was toen 21. Ik kwam toen binnen met een Ik had zo'n rattenstaart in mijn nek. Maar dat vond ik, bedoel, ja, dat kon, okay. Kon ik heel erg waarderen. Ja. Want dat was natuurlijk best wel bijzonder. En ik dacht, toen ik daar werkte, dat dat ook de norm was voor het ministerie. Nou, die les heb ik later wel geleerd.
Om met een rattenstaart eraan te komen?
Ja, dat niet de norm was. Maar ja, ja. Dat zeg maar de manier waarop toen het WODC werkte, dat was best wel redelijk vrijblijvend. Maar zeker ook heel erg... ja, beleidsbepalend. Ik dacht dat dat de norm was. Nou, daar ben ik wel op teruggekomen. Dat bleek inderdaad niet het geval te zijn. Maar dat is een mooie periode. En ik vind dat Jan van Dijk er ook echt wel de credits voor verdient. Hij heeft ook hele mooie prijzen gewonnen trouwens hoor. Dus dat is zeker waar. Maar ik vond die periode is eigenlijk voor mij bepalend geweest. Dat is altijd als je ergens begint, hoe je de rest van je carrière of je werkloop, hoe je daarmee omgaat. En ja, dat is eigenlijk voor mij toen het begin geweest met die enorme fascinatie voor die criminologie. Ja. In al zijn dimensies in feite.
Dus je hebt een kennisparel eigenlijk geschreven over Jan van Dijk. Nou, ik heb hem gelezen en het is bijna een speech richting Jan. En volgens mij de essentie daarvan ook is dat hij echt invloed heeft gehad op het daadwerkelijke beleid en ook politiek dus.
Ja.
Het was eigenlijk eerst daarvoor dan vooral strafrechtelijk of zo?
Ja, kijk, het ministerie van Justitie is eigenlijk was een wetgevingsministerie. En het WODC, dat bestaat trouwens 9 november aanstaande 50
voor
jaar.
Voor de luisteraars, wat is het WODC?
Dat is het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Dat is gelieerd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bestaan 50 jaar 9 november aanstaande. En daarvoor, dat was eigenlijk een centrum wat een beetje een vreemde eend in de bijt was. Dat had een vrij solistische positie. En het ministerie van Justitie in eind jaren 70, begin jaren, was echt een juridisch ministerie. Is het er nog steeds wel deels. Maar daar komt die invloed van dat WODC echt heel erg naar voren. Waarbij vooral die sociaal-wetenschappelijke invalshoek en die criminologische invalshoek gaat dan een hele sterke rol spelen in het beleid. En dat is uniek. Dat was een beginfase.
Ja, mooi.
Ja.
En er staat ook een quote in de padel. Hoe verder je terugkijkt, hoe verder je vooruitkijkt. En volgens mij is die van Winston Churchill.
Die is van Churchill, ja. Dat vind ik. Kijk, mijn observatie is dat binnen het ministerie het collectieve geheugen is heel beperkt. De mate waarin men weet wat er 3 jaar geleden gebeurde, nou, dat is bijna afwezig. Dus ik vind, en dat vind ik niet alleen, maar ook sommigen met mij, dat je bij bepaalde beleidsonderwerpen echt ver moet terugkijken wat er ooit is geprobeerd. Wat daar is mislukt, dat is eigenlijk heel belangrijk. En wat er is gelukt. Nou, en dat is iets wat ik ook via die kennisparels een beetje naar voren probeer te brengen. Dat je heel goed kunt leren van het verleden. En je kunt ook veel beter begrijpen waarom het heden eruit ziet. En als je niet leert van het verleden, ja, is dat vaak heel lastig. En dus dat collectieve geheugen, dat geldt trouwens niet alleen voor het ministerie van Justitie. Maar je ziet het op heel veel plekken. Dat is grotendeels
een treurige constatering.
Ja, het is een ontwikkeling die zich de afgelopen 20 jaar heeft voorgedaan. Dat is ook wel te verklaren door de enorme vluchtigheid en de enorme snelle doorstroom van mensen. Dat zie je niet alleen bij commerciële bureaus, maar ook bij universiteiten. Maar zeker ook binnen zo'n ministerie. Dus ja. En daarmee is eigenlijk dat collectieve geheugen, die kennis die we ooit hebben vergaard, ja, is onbekend. En een punt wat dan ook meespeelt, en dat is wel dat zeg maar onze kennisinfrastructuur binnen dat ministerie is eigenlijk heel beperkt.
Ja.
En dat is, ik realiseer me dat, het is heel erg sterk gebonden aan personen. Nou, ik mag dit toevallig doen en ik vind het ook heel leuk en ik weet er ook heel veel van. Maar eigenlijk is het heel vreemd dat je binnen zo'n ministerie met al die grote spelers eromheen, de reclassering, Raad voor de Rechtspraak, het OM, dat je eigenlijk een veel te beperkte kennisinfrastructuur hebt. Ook met wat we in het verleden hebben bevonden.
En hoe lukte het Jan van Dijk zo goed om die vertaalslag van kennis naar beleid te maken?
Ja, dat is een kunde. Ik zeg altijd, het is een schaap met 5 poten. Kijk, onderzoekers hebben vaak, dat zijn hele nette mensen, die kunnen heel goed de theorie toetsen. En, maar ze hebben vaak heel veel problemen om die onderzoekresultaten door te vertalen. Die resultaten kun je doorvertalen naar beleid. En dat is vaak heel slim, want beleid heeft gewoon financiële middelen. En die financiële middelen zijn altijd schaars. En dat was in de tijd de truc om, zeg maar, rond een aantal onderwerpen die financiële middelen te allokeren. En bijvoorbeeld, we hebben ooit een stadswacht opgezet. Dat is een heel groot project van werklozen. Maar ook bijvoorbeeld melkertbanen. Heel interessant hoe dat ging. Gewoon op een namiddag op een A4 een berekening gemaakt. En Jan van Dijk ging dan inderdaad naar de heer Melkert. En die zei, nou, we hebben eigenlijk 1500 banen nodig voor mensen die langdurig werkloos zijn om functioneel toezichtbanen uit te oefenen. Nou, dat is een voorbeeld hoe je ook natuurlijk bekend moet zijn in die netwerken. Maar ook een grote en sterke affiniteit moet hebben met het onderzoekveld zelf. Ook de basistheorieën beheersen. Maar ook weten wat onderzoek kan betekenen, wat het niet betekent. Maar ook heel slim opereren in dat spel van politiek-bestuurlijke activiteit. En dat is toen gelukt. Maar dat is natuurlijk in een periode dat ook mogelijk was. Omdat het ministerie was toen qua omvang veel kleiner.
Ja.
En dat is nu, als je nu in Den Haag komt, dan zie je aan de Turfmarkt zie je een toren staan van 37 verdiepingen hoog. Dus die situatie is wel veranderd.
Ja.
Maar ik vind het een mooi voorbeeld om te laten zien dat je wel degelijk met de toen bestaande kennis ook echt wel betekenisvol beleid, maar zeker ook praktijk kon voeren, omdat je daarmee ook echt een hoop ellende kon voorkomen.
Ja.
En dat hebben we ook netjes uitgeëvalueerd. Hebben we ook aangetoond dat het ook daadwerkelijk werkte.
Ja, ja. Nee, mooi. Mooie ode aan Jan van Dijk.
Ja, hij vergeleken met Andy Warhol ook, zag ik.
Ja, die man die leek. Hij is zo'n rond brilletje op toen ik hem tegenkwam. Je kent Andy Warhol.
Ja, ja, ja.
Het was eigenlijk twee druppels water, joh.
Ja.
Ik dacht, het is een broer. Dus ik was natuurlijk zelf een jong ventje, weet je.
Ja.
Dus ik ging ook best wel, ja, nou ja. Ik deed ook best wel gekke dingen en zo. Maar Andy Warhol was natuurlijk ook een heel bijzonder figuur.
Ja.
Dus je denkt, daar zit hij. Maar het was niet.
En Melkert was daar dus ook voor gezwicht.
Kijk, sommige mensen hebben bepaalde charme en weten dingen ook te verkopen in de markt. En dat is ook heel goed. En ik denk dat de criminologie, en ik wil helemaal geen kritiek op de criminologie heden te dagen richt hoor, maar ze zouden zich wel iets meer kunnen profileren, is mijn inschatting.
Hey, en Jaap, je hebt ook een tweede kennispadel meegenomen.
Ja.
Het beeld van de criminaliteit in Nederland anno 2023.
Ja.
Ja, wat is dat voor padel? En wat is het beeld van de criminaliteit die we tegenwoordig hebben in Nederland?
Ja. Nou, ik heb hem meegenomen omdat er rond die ontwikkeling in die criminaliteit nogal vrij veel mythes, naar mijn mening, de ronde doen. Ik heb vrij fors toch wel geïnvesteerd om allerlei kennisbronnen bij elkaar te vergaren. Maar ook allerlei trends bij elkaar te vergaren, waarmee ik gewoon heel simpel kan aantonen dat die criminaliteit de afgelopen 15 jaar gewoon is gedaald. Punt. Daar moeten we gewoon heel helder over zijn. Ik heb het dan wel over vermogenscriminaliteit, geweldscriminaliteit, vandalisme. Dus zeg maar de meer klassieke criminaliteit.
Ja, ja.
De offline criminaliteit. En dat baart altijd weer opzien als ik dat soort presentaties geef. Vooral ook de magnitude van die daling. Even uit mijn hoofd. In 20 jaar is dat geregistreerde niveau gewoon met 45% gezakt. Wanneer we onze slachtoffer-enquête erbij pakken, de veiligheidsmonitor, dan zien we hetzelfde beeld. Gewoon een daling in 20 jaar van 20%. Dat is heel fors. Dat zien we ook terug bij het aantal verdachten wat we binnenhengelen. Dat is gewoon in een periode tussen 2005 en nu. Ik heb toevallig vanochtend daar een sheetje van gemaakt. Is er gewoon een algemene teruggang van 42% in het aantal daders. En onder jongeren is dat nog spectaculairder. Dus een heel positief beeld. En er zijn natuurlijk altijd winstwaarschuwingen die je kunt geven op die daling van die criminaliteit. Veel zien we natuurlijk niet. Fenomenen die zich afspelen op illegale markten, wat we ondermijning tegenwoordig noemen, maar ik noem het liever georganiseerde misdaad. Dat blijft natuurlijk een beetje een mistig gebeuren. Dus dat zijn wel ontwikkelingen die niet in die analyse worden meegenomen. Maar het beeld wat we zien is gewoon echt positief. En ook de mate van tevredenheid bijvoorbeeld over het politiewerk. Er wordt vaak van alles over gezegd. Maar dat is eigenlijk gewoon elk jaar, al 20 jaar lang, een 7. Dus,
ja.
En daarmee wil ik zeggen, we moeten niet altijd in ons eigen voet schieten. Om altijd maar heel somber te zijn over die criminaliteit. Wat wel van belang is, en daar wil ik wel een punt van maken, is dat je natuurlijk wel moet weten waarom die ontwikkeling zich zo heeft voorgedaan. Dus de duiding en de verklaringen daarvoor. Ja, en dan moet ik toch wel eerlijk zijn. Dat is eigenlijk maar door een handjevol mensen, nationaal en internationaal, op een goede manier bekeken. En dat vind ik wel, dat vind ik wel een klacht richting de criminologie.
Als daar meer onderzoek naar gedaan moet worden.
Nou ja, ze hebben dat eigenlijk laten liggen. Ik heb daar ooit een hoofdstukje gemaakt voor Weilen, Gerben Bruinsma, zijn afscheidsbundel. Dat noemde ik Criminology's Dirty Little Secret. En dat ging daarover. Dus ik vind dat wel een binnen die criminologie echt wel een gemis. Er wordt heel veel en goed onderzoek in Nederland gedaan. Maar op dit terrein, hè, dus die duiding van die daling, dat moet toch een bepaalde mate van nieuwsgierigheid teweeg brengen. Die jeugdcriminaliteit, dat is ongelooflijk. Dat zien we niet alleen in Nederland. Dat zien we in een fors aantal landen. Zien we dat echt naar beneden gaan.
En er is wel internationaal onderzoek naar gedaan. Wat komt daaruit dan, qua verklaring?
Ja, kijk, die verklaring die we dan op papier hebben gezet, omdat die ontwikkelingen zich in verschillende landen zich hebben voorgedaan. Dus dan moeten we ook naar gemeenschappelijke verklaringen kijken. Dus even, er zijn natuurlijk een aantal typische verklaringen voor Nederland alleen. Hè. Onze heroïnepopulatie is behoorlijk in elkaar gezakt. Het beleid op het terrein van bijvoorbeeld samenwerking en extra investeren in preventie, dat heeft erg gewerkt. Maar de hoofdverklaring internationaal, dat noemen wij dan met een mooi woord de security hypothese of de veiligheidsverklaring, is eigenlijk mensen, inwoners en bedrijven hebben een eigen veiligheid gekocht. De preventiebereidheid.
Waar moet je
dan aan denken? Nou, de preventiebereidheid, de vragen naar in de veiligheidsmonitor. Heeft u maatregelen genomen om woninginbraak te voorkomen, fietsdiefstal? Mensen zijn steeds meer gaan investeren, hebben ook steeds meer het besef dat ze slachtoffer kunnen worden en nemen daar ook de maatregelen. En dat hebben we ook doorgeanalyseerd voor een aantal landen, dat soort trendgegevens. En dat is eigenlijk de meest belangrijke verklaring voor die daling van die offline criminaliteit.
En waarom denk je dat hier niet genoeg over gesproken wordt, zowel in de criminologie als misschien in de mainstream media?
Ja, kijk, een goed bericht over criminaliteit is in de regel niet echt een nieuwsbericht. Dat is een heel opvallend feit. Zo gauw er natuurlijk zich incidenten voordoen, dan worden die breed uitgemeten. Maar zo gauw er zich positieve ontwikkelingen voordoen, dan blijft het stil. En dat is iets wat mij verwondert.
Het verkoopt niet, denk ik ook.
Het verkoopt niet. En kijk, wat natuurlijk ook speelt, en dat is natuurlijk een heel raar spel wat ook beleidsmatig wordt gespeeld, is dat op het moment dat je natuurlijk in dit geval in Nederland gewoon beduidend minder gedetineerden hebt, dan komt het ministerie van Financiën aan de deur kloppen en die zegt, nou, het kan ook wel wat minder.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele rare manier van redeneren, want in feite word je dan gestraft, omdat er een bepaalde trend positief uitpakt, door minder geld te krijgen en daarmee ook minder in staat bent om de groepen die overblijven, want het is niet zo dat die criminaliteit verdwijnt. Dat is natuurlijk heel naïef om dat te denken. Er zijn gewoon groepen, zowel aan daderkant als slachtofferkant, die gewoon ongelooflijk veel van de ellende op voor zijn of haar rekening nemen. Dus daar zou je extra in moeten investeren. Maar het verwonderde mij gewoon, en het verwondert me nog steeds, dat ook internationaal die criminologie daar gewoon niet of nauwelijks aandacht heeft besteed. En dat vind ik echt een onmissie.
Ja, duidelijk. En je noemde net ook heel duidelijk van het gaat om offline.
Ja.
De generatie Gen Z zit onder ons. Mijn vriendin noemt mij een boomer als het gaat om digitale dingen. Maar volgens mij gebeurt er nu toch superveel online.
Ja, nou, dat is zeker waar. Kijk, één ding is heel mooi. Kijk, in Nederland zijn we heel erg verwend voor wat betreft beschikbare monitor en trendgegevens die we kunnen genereren op basis van die beschikbare meetinstrumenten. En wanneer we het hebben over slachtofferschap van online criminaliteit, dus individueel slachtofferschap, dan hebben we sinds een jaar of 12 in die veiligheidsmonitor een module meegenomen, waarin specifiek aan die steekproef van 160.000 respondenten van 15 jaar en ouder wordt gevraagd: bent u het afgelopen jaar slachtoffer geworden van identiteitsfraude, verkoopfraude, harassment? Dan zien we inderdaad over die periode een stijging. Dat is correct. Dan zien we gewoon een gemiddeld genomen 22% stijging. Maar dat verklaart niet die enorme afname van die geregistreerde of die offline criminaliteit. En ik ben het met je eens. Het is een fenomeen waar niet al te veel over bekend is. Maar het CBS, en dan moet ik ze ook wel weer een pluim geven, heeft de afgelopen 2 jaar echt een aantal hele goede onderzoeken uitgevoerd onder het bedrijfsleven, maar ook online criminaliteit op individueel slachtofferschap. Ik heb er ook kennispareltjes over gemaakt. Ja, en dat geeft een bepaald beeld. Maar wat vaak gesteld wordt in de media en ook door mensen vanuit bepaalde posities, bijvoorbeeld binnen de politie of het OM, dat de hele daling van die klassieke criminaliteit is gecompenseerd door een stijging in die online criminaliteit, ja. Dat is niet terecht.
Oké, duidelijk. Want daar is ook goed onderzoek naar gedaan, zoals je aangeeft. Dus het is redelijk betrouwbaar. En die jongeren dan, die jeugd. Want je hoort toch ook wel dat ze jonger worden en dat ze steeds meer op jongere leeftijd zwaardere delicten plegen.
Ja, nou, dat is inderdaad ook een geluid wat je in de media leest. En wat je ook in zo'n beleidsstoren waar ik werk, dat hoor je ook regelmatig. Nou, even heel kort. Die jeugdcriminaliteit is met 60% gedaald. Is gewoon een feit.
Gigantisch.
Dat je dan vervolgens groepen overblijft die wat meer gehard zijn, en daar hebben we niet echt heel veel bewijs voor. Henk Verwerda en professor Weijers en Robbie Rox hebben daar in het Nederlands Juristenblad, naar mijn mening, een prima artikel over geschreven. Dat kun je niet als zodanig stellen. Maar dat er natuurlijk wat aan de hand is in Nederland, dat is duidelijk. Hè? Dat wil ik helemaal niet ontkennen. Maar het gaat om kleine groepen. Het gaat om specifieke geografische gebieden waar die problemen zich voordoen. En dan denk ik, ja, met je beleid zou je dan met veel meer focus daarop kunnen richten om wat er dan is overgebleven aan die groepen, om daar veel meer gerichte aandacht op te besteden. En dat alles harder is geworden en jonger. We zien het niet terug in de cijfers. Het CBS en het WODC hebben een maand geleden de verdachtenmonitor uitgebracht. En daar kunnen we dat niet uit opmaken. Mm-hmm. Dus ik val heel graag terug op toch wel de harde gegevens. Omdat dit soort geluiden ook vaak tot mythevorming kunnen leiden. En daarmee kun je investeringen doen die naar mijn mening niet relevant zijn en ook niet zullen gaan renderen. Nogmaals, het gaat om kleine groepen die overblijven. En daar moet je echt volle aandacht ook aan besteden. Ik vergelijk het ook vaak met mensen die de pech hebben om een hele nare ziekte te hebben. Ja. Je hebt 400 mensen die hebben de ziekte van pompen. Dat is een hele vervelende maagziekte. Die kunnen we nog een kwaliteit van leven geven. En ik denk dat we ook de groepen, die zeker aan daderkant, maar ook aan slachtofferkant, dat je die op die manier ook veel meer in kunt investeren. En daarmee ook kunt zorgen dat of die criminele loopbaan wordt afgebogen, of die slachtofferschap, dat ook gereduceerd wordt. En daarmee kun je volgens mij ook een heel redelijk beleid voeren om zeg maar de mensen die toevallig in die positie terecht zijn gekomen, om die te helpen.
Maar als ik dit hoor, dan vraag ik me wel een beetje af van jullie zitten in Den Haag in een toren met 37 verdiepingen. Ja. Ja. Kunnen dat er dan niet 10 worden?
Ja, kijk, dat is een hele lastige vraag. Het ministerie van Justitie en Veiligheid de afgelopen jaren heeft echt een groeimodel meegemaakt. Veel van de beleidsonderwerpen die nu in die toren zijn gehuisvest, die zaten vroeger bijvoorbeeld bij Binnenlandse Zaken.
Ja.
Alles wat met politie te maken heeft, migratiebeleid. Dus eigenlijk kun je stellen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid op dit moment een van de grootste werkgevers van Nederland is. 110.000 mensen in de uitvoering. Oh, wow. Dus om te zeggen van dat het te groot is, ja, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 willen zeggen.
Nee, maar het is gewoon heel breed.
Maar
heel
het ministerie als zodanig heeft naar mijn mening veel te veel beleidsonderwerpen onder één dak. En dat is natuurlijk ooit een politieke wens geweest, hè, om de politie ook over te hevelen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja, daar kun je over reden twisten. En kijk, de politie blijft natuurlijk de grootste werkgever op het veiligheidsterrein. Er zijn gewoon 65.000 FTE's. Punt.
Ja, nee, ja. Ik vind het echt ook een belangrijk onderwerp om ook vanuit. Ik werk zelf dan bij de politie, maar altijd die positieve criminologie of de positieve nieuwsberichten over criminaliteit ook altijd te kunnen delen. Omdat er zijn inderdaad heel veel mythes waarbij gedacht wordt dat het in Nederland eigenlijk heel slecht gaat. Maar. Ja. Ook laatst weer zijn de cijfers van het OM gepresenteerd. En zie je ook weer dat er een enorme afname is van jeugdigen. Die zijn aangemerkt als verdachten voor excessief gewelddelicten. En dat haalt de media niet. Dat moet je uit rapporten halen, maar dat is niet interessant voor de media. Want daar wordt niet op doorgeklikt en niet, dat wordt ook niet gelezen.
Ja, en zet dus gericht in op die kleine groepen.
Ja.
Hey, en Kunnen we al door naar de derde paal?
Ja, ik vind het prima. Dat is een beetje mijn hobbyhorse. Het heeft ook wel te maken met die kennisparels die ik verstuur. Kijk, ik, sommigen noemen dat een afwijking. Maar ik vind het ontzettend leuk om te verzamelen. En vooral kennis. Ja, dat doe ik al heel lang.
Een kennishoorder.
Dat is. Ik heb dat in mijn hoofd zitten. Ik heb daar assisten. Dat vind ik gewoon heel leuk.
Ja.
Maar de afgelopen 15 of 10 jaar heb ik me toch ook heel sterk toegelegd op wat we systematic reviews noemen. Of meta-analysis. En dat zijn in feite overzichten waarbij soms 10, soms 100, soms honderden onderzoeken op rij worden gezet. En op basis van een bepaalde analyse worden er uitspraken gedaan of bepaalde interventies of combinaties van interventies werkzaam zijn. Nou, bijvoorbeeld verlichting en criminaliteit, om het heel concreet te maken. Nou, er zijn twee hele mooie metastudies verschenen en er blijkt dat inderdaad een hele simpele maatregel als het ophogen van lux verlichtingsniveau in bepaalde contexten slachtofferschap reduceert. Nou, dat is een voorbeeld.
Ja, want deze kennisparel gaat er echt over van nou, wat is er bekend op basis van onderzoek van wat er wel werkt en wat er ook niet werkt,
ja,
toch?
Ja, dit is eigenlijk de moeder aller meta-analyses, heb ik hem maar genoemd. Wat ik zeg, ik ben bijna manisch in het verzamelen van die metastudies. Dus ik heb een compilatie gemaakt op basis van een drie-indeling. Ik noem dat maar politiezorg, situationele preventie en strafrechtelijke interventies. En die heb ik dan gewoon chronologisch allemaal weergegeven. Het zijn er meer dan 700.
Maar dat heb jij zelf gedaan?
Ja, heb ik zelf gedaan, ja. Ja.
Je hebt het dus allemaal ook gelezen, heb je?
Ik heb er heel veel gelezen, ja. Ja, dat is ook eigenlijk best wel, misschien wel ernstig. maar ik geef het toe. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Maar het hele mooie is, ik word ervoor betaald.
Ja,
ik ben natuurlijk gewoon ambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus die hele grote combinatie, ik snap wel dat je daar niet 1, 2, 3 mee wat kunt. Maar wat ik daarmee wil aantonen is dat er de afgelopen 25 jaar echt een hele forse accumulatie van kennis heeft plaatsgevonden. Niet alleen op het terrein van politie, niet alleen op het terrein van preventie, maar zeker ook bij strafrechtelijke interventies. Nou, die heb ik dan allemaal netjes op een rij gezet, chronoloos. En ik verbind daar een aantal, echt op een heel abstract en hoog niveau, verbind ik daar een aantal conclusies aan.
Kan je eens wat voorbeelden noemen? Van je hebt die drie-eendeling, zeg je. Dat is politie, zorg, situationele preventie. En strafrechtelijk.
Ja, nou, als je bijvoorbeeld naar die politiezorg kijkt, dat is een hele mooie ontwikkeling. Dit noemen we evidence-based policing. Sommigen zijn daar niet helemaal mee eens. Nou, op dat terrein is er echt de afgelopen 20 jaar, naar mijn mening, een heel fors aantal goede systematic reviews verschenen. Bijvoorbeeld hotspots policing, dus een hele gefocuste aanpak van politieoptreden. Maar ook problem-oriented policing, hè, dus samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven, buurten. En uit die analyses blijkt, hè, uit die overzichten blijkt dat echt positieve effecten, hè, met zich heeft meegebracht in het kader van minder criminaliteit, minder angst voor criminaliteit en opinies over het politiewerk zijn gewoon verbeterd. Dus ik snap wel dat een eenrichting is van het onderzoek, maar het geeft wel zeker houvast hoe je geld op een goede manier kunt allokeren, zeker wanneer het om investeringen in de politie gaat. En nou, dat vind ik hele mooie voorbeelden. En,
dus dan zeg je eigenlijk van gerichte inzet in plaats van meer politie op straat bijvoorbeeld.
Ja, dus bigger is not better. Hè. Ja. We wrijven van die grote analyses die laten zien dat de omvang van apparaten eigenlijk er niet zo heel veel toe doen, maar gewoon de wijze waarop ze worden ingezet. Het is bijna een open deur. Hè. Dat is gewoon die hele gerichtheid. En dan vooral die gerichtheid op basis van die criminaliteitsanalyse. En daar zijn we in Nederland echt verwend mee. Mm. We hebben echt op regionaal of op eenheidsniveau politie, we hebben echt hele goede analisten. We hebben goede data. En op basis daarvan kun je veel meer gericht je politiewerk, je surveillance, je tijd besteden.
Ja, hot places, hot times, dat soort
exactly,
dingen.
Exact. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Maar dat geldt niet alleen voor zeg maar die politieinterventies. Dat geldt zeer zeker, en dat is eigenlijk een beetje mijn hobbyhorse altijd geweest, die situational crime prevention.
Wat is dat precies?
Ja, dat is eigenlijk een vrij simpele manier om criminaliteit te voorkomen vanuit de gelegenheidstheorie. Hè. Er zitten een aantal theorieën. En Ron Clark, dat is een oude onderzoeker die ooit in Engeland begon bij de Home Office, samen met Pat Mayhew, die heeft dat hele concept van situational crime prevention op kaart gezet. Dan praten we al begin jaren 80 van de vorige eeuw. En wat er eigenlijk gebeurt is dat je probeert gelegenheden, structuren, wegen, omgevingen, winkels, toegangswegen op zo'n manier in te richten dat je daarmee indirect percepties van pakkans verhoogt. Dus ja, je probeert in de omgeving probeer je iets te manipuleren en daarmee probeer je indirect het gedrag van potentiële daders te beïnvloeden. In plaats van dat je, wat vaak met dadengerichte preventie gebeurt, je direct probeert het meisje of de jongen via interventies te veranderen. Dus die gelegenheidsbeperking, dat is eigenlijk een hele, hele sterke geweest. Er is heel veel robuust onderzoek over beschikbaar.
Bijvoorbeeld straatverlichting. Of
straatverlichting, de CPTD, hè, de gebouwde omgeving en criminaliteit. Ja. Overzichtelijkheid, toegankelijkheid. Maar ook hele simpele dingen als dat is meer vanuit de gedragswetenschappen. De verlichtingsniveau, de inrichting van straten waarbij je mensen gewenst gedrag kunt laten vertonen. Ja. Nou, dit is een hele tak van sport. Er is heel veel over bekend. Alleen, ja, zijn het ook vaak hele elegante en simpele maatregelen. Die vaak zo simpel zijn dat mensen er eigenlijk nauwelijks geloof aan willen hechten. Ik zal een voorbeeld geven. In die veiligheidsmonitor vragen we aan respondenten of ze een aantal maatregelen hebben genomen om woninginbraak tegen te gaan. De vragen, doet u een extra verlicht aan? Draait u uw deur dicht? Maakt u afspraken met de buren? Heeft u een hond? Heeft u een alarminstallatie? Nou, als je al die 5 maatregelen neemt, dan neemt dat risico op een geslaagde woninginbraak neemt met factor 16 af. Dat is een enorm effect.
Ja.
Je hoeft natuurlijk niet alle 15 maatregelen te nemen, maar als je gewoon heel simpel je licht laat branden, extra goed hangen en sluitwerk, zijn bijna open deuren, dan neemt die kans op slachtofferschap op een geslaagde woning met factor 6 af. Dat is een hele elegante, simpele maatregel, not intrusive in het persoonlijk leven, wordt vaak gezegd met situational crime prevention. En ja, er is gewoon heel veel bewijs van dat die maatregel niet alleen in Nederland, maar ook in een groot aantal andere landen echt werkzaam is. Ja, ik probeer dat ook, dat concept ook nu meer te verkopen bij de aanpak van georganiseerde misdaad. Want het is natuurlijk niet alleen, kun je dat
richten. Barrières op te werpen.
Ja, dat zijn in feite, dat noemen we dan een logistiek model. Hè. Die georganiseerde misdaad is in feite gewoon een illegale bedrijfsvoering. Dat is binnen het bedrijfsleven. Er komt een hele logistiek aan te passen. Exact. En daar kun je gewoon met die gelegenheidsbeperkende maatregelen kun je echt wel ervoor zorgen dat die bedrijfsvoering lastiger wordt.
Zoals? Kan je voor
nou, dat je bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen om bijvoorbeeld synthetische drugs te maken, dat je daar gewoon heel scherp op bent. Dus dat je gewoon de beschikbaarheid bepaalt vaak het gebruik, dat je daar gewoon een halt toe roept.
Ja.
Dus dat het proces om bijvoorbeeld in dit geval synthetische drugs te vervaardigen, dat je dat bemoeilijkt. Nou, daar zijn voorbeelden van, zijn goede voorbeelden van. Dus je kunt dat concept naar mijn mening ook veel meer gebruiken bij de aanpak van georganiseerde misdaad. Wat tot nu toe toch vaak heel eenzijdig toch wel vanuit strafrechtelijk of bestuursrechtelijk aspect wordt aangepakt. Terwijl het frustreren, het opwerpen van dammen, het frustreren van de bedrijfsvoering, nou, daar kun je naar mijn mening nog heel wat winst behalen.
Ja, duidelijk.
Ja, dus dat is een mooi voorbeeld.
En die derde categorie, dat is strafrechtelijk.
Ja, strafrechtelijke interventies, daar gaan natuurlijk heel veel mythes over. Strenger is beter, strenger leidt tot minder criminaliteit. Nou, als we gewoon de echte goede metastudies, ik heb er een paar verstuurd de afgelopen, via die kennispaars de afgelopen jaren, dan zien we eigenlijk dat die strafduur eigenlijk niets doet aan recidieven. Nee. Het is gewoon een hele dure maatregel. Ik pleit niet voor het afschaffen van gevangenisstraffen, maar voor het redelijk toepassen van die gevangenisstraffen. En we zien in landen waar echt draconische straffen worden opgelegd, dan zien we absoluut niet dat daar Amerika. Die recidieven, Amerika, maar ook het Verenigd Koninkrijk heeft hele grote problemen op dit moment. Er is een gebrek aan ruimte, er is een enorme grote nieuwbouwprogramma's, terwijl de omvang en de ernst van die criminaliteit redelijk te vergelijken is met die in Nederland. En dat wordt veroorzaakt door zogenaamde sentencing guidelines, waarbij mensen eigenlijk verplicht zijn, rechters, om toch een bepaald tarief op te leggen. Nou, in Nederland is daar een jaar of 8 geleden ook sprake van met het invoeren van de minimumstraf.
Ja.
Hè, dus voor bepaalde categorieën. Nou, met collega's hebben we toen een analyse gemaakt van nou, wat gaat dat dan betekenen. En wat dat eigenlijk betekende is dat het niet zorgde voor minder recidieven. Het zorgde meer voor overbevolking in gevangenis. En het was een hele dure maatregel. Het kostte bijna 500 miljoen. En dat was politiek toen wel de doorslag om in ieder geval die minimumstraf in te beperken, niet door te voeren. Dus je moet heel voorzichtig zijn met de roep om strenge straffen. En die horen we nu ook weer natuurlijk in de nieuwe verkiezingsprogramma's. Nou, mijn oud-collega Bert Berghuis die maakt dat hele mooie stukjes voor secondant. En hij heeft er eentje nu in de pen zitten, waarbij hij op het achterkant van een bierveeltje een berekening heeft gemaakt wat die voornemens van die politieke partijen gaan kosten wanneer dat strenge straffen doorgaat. En dat is een heel duur tarief. En het is een nutteloze maatregel.
Ja. En dat lijkt me dan toch soms wel frustrerend als je op een ministerie werkt waar dan bijvoorbeeld de afgelopen jaren VVD best wel toch wel in een coalitie staat, veel voor te zeggen had. Dat lijkt me dan, hoe is dat voor jou?
Ja, frustrerend. Kijk, het is ook een varkenscyclus. Natuurlijk heb je af en toe ministers, zeker op het ministerie van Justitie, met een bepaalde politieke kleur. Maar dat betekent naar mijn mening niet dat je als ambtenaar of als beleidsmedewerker, of hoe je het ook wil noemen, dat je daar ook in die politieke richting mee moet gaan. Nee. Ik vind in je advies, en wij adviseren natuurlijk, moet je ook een aantal adviezen voorleggen die nogal afwijken van wat in dit geval politiek wenselijk is. Je moet het in ieder geval meegeven. En ja, kijk, we leven natuurlijk in een democratisch land, gelukkig. Dus als er bepaalde beslissingen worden genomen die afwijken van wat waarvan wij denken dat het meer gangbaar is, ja, dan is dat gewoon een gegeven.
Ja.
Maar het moet wel zo zijn dat je die beslissers, en in dit geval ministers of staatssecretaris of ambtenaren op een bepaald niveau, dat die in ieder geval wel een keuze kunnen maken op basis van veelal de beschikbare kennis die er is. Nou, als je dan hebt over straffen, zwaardere straffen, ja, er is gewoon internationale consensus dat eigenlijk niets doet.
Ja, nee. Ik vind wel dat we een aantal mooie onderwerpen al hebben aangetikt vandaag. Onder andere het beeld in Nederland, ook qua criminaliteit. Dat eigenlijk al jaren daalt. Maar de perceptie van de mensen toch vaak is, ja, het gaat niet goed met Nederland. Er is heel veel criminaliteit. Ja, en dit gedeelte ook weer, hè, het stukje zwaarder straffen.
Ja.
Mensen denken toch vaak dat als je hard straft, dat er dan minder criminaliteit zou plaatsvinden. Ja. En dat is gewoon niet zo door wetenschappelijk onderzoek. Dus ik vind dat we dat mooie onderwerpen zijn die we hebben aangestipt.
Mag ik nog één ding over vragen?
Want ja,
jij,
zeker.
Jij hebt dus die 722 meta-evaluaties.
Zware empirische kosten, las ik ook.
Zware kost.
Zware kost, ja.
Als je dat naast het huidige veiligheidsbeleid van Nederland legt, wat valt je dan daarin op wat we goed doen, dus wat werkt, en wat we dus nog niet goed doen, wat niet werkt?
Ja, nou ja, kijk, er is natuurlijk een enorme discrepantie tussen wat wenselijk is op basis van wetenschappelijke inzichten en wat er aan beleid wordt gevoerd. Dat klopt. Maar bijvoorbeeld om een positief beleidsinitiatief te noemen, de hele high impact crime aanpak, die dateert al meer dan 10 jaar geleden. Er is heel echt volhardend is daarin geïnvesteerd. Die high impact crime gaat om terugdringen van woninginbraken, terugdringen van commerciële overvallen, van overvallen op straat en geweld op straat. En als je maar lang genoeg een beleid gewoon in blijft investeren, dat je partijen bij elkaar haalt die daar wat mee kunnen, dan zien we dat op dat terrein er sprake is van een enorme daling van die vier typen van criminaliteit. Dan zeg ik niet dat het alleen door dat beleid is gekomen, maar het ministerie heeft er wel in hele sterke mate allerlei partijen gestimuleerd om te investeren. Bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, om daar vooral in plekken en plaatsen waar mensen wonen die echt vaak slachtoffer worden van woninginbraak, om daar extra in te investeren. Dus
ja,
dat vind ik een heel mooi voorbeeld. En dat is ook deels gebaseerd op beschikbare kennis. We zijn daar ooit mee begonnen en hebben gewoon gekeken wat werkt er nou bij de aanpak van commerciële overvallen, bij woninginbraak, geweld. En dat is naar mijn mening op een elegante manier toegepast. Dus ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van je zegt, ja, moet je daar wel in blijven investeren?
Zoals?
Nou ja, wat ik net aangaf, de toch wel de drang en de dwang om strenger te straffen. Dat is een politieke wens, Maar het is gelukkig, naar mijn mening gelukkig, is dat nog niet als zodanig gematerialiseerd. Want als je kijkt naar de gemiddelde strafduur in Nederland, heb ik het over gevangenisstraf in dit geval, dan zien we eigenlijk een heel behoorlijk strakke lijn over de afgelopen 25 jaar. In Nederland is de gemiddelde gevangenisduur ongeveer 3,6 maanden. Dat is heel kort.
Ja.
En er zit niet echt een hele grote variatie in de afgelopen jaar. Dus dat is ook wel weer een heel goed teken dat die rechtelijke macht, ondanks die druk die er vaak is,
ja,
om dat toch niet te doen. Dus er zijn ook wel partijen die daar weerstand aan kunnen bieden. Ja. Verder vind ik op het terrein van investeringen in de politie, ja, daar zou men nog wel eens wat meer die evidentie erbij kunnen pakken. In plaats van al dan maar meer.
Meer gerichter dus.
Denk ik dat je veel meer gericht, dat je veel meer ook een bepaalde expertise in huis moet halen. En dat is vaak heel lastig binnen zo'n politieorganisatie. Dus het gaat niet zozeer om meer poppetjes, maar het gaat naar mijn mening om veel meer een betere allocatie die je heel specifiek gaat inrichten. Ja, dat is natuurlijk een hele lange discussie die gaande is, maar het materialiseert niet echt.
Nee,
dat is eigenlijk wat er gebeurt. En kijk, als je kijkt naar de veiligheidsrekeningen, dat is heel mooi, is materiaal van het CBS. Nou, we besteden ongeveer 18 miljard per jaar aan die veiligheidszorg. En dan neemt de politie ongeveer een 7 miljard. Dus dat is best wel een zware investering. En volgens mij zou je daar, naar mijn mening, nog meer rationeel in kunnen investeren.
En we gaan al een beetje richting de afsluiting. We begonnen deze aflevering met Jan van Dijk.
Ja.
Die echt toch super veel invloed heeft gehad op het uiteindelijke beleid vanuit de kennis die hij heeft toegepast.
Ja, in de jaren 80 en 90.
Ja, is dat als je dan nu kijkt, we zijn nu 2023, is dat dan weer op hetzelfde niveau? Ben jij de nieuwe Jan van Dijk?
Nee, dat wil ik absoluut niet zeggen. Kijk, wat we natuurlijk wel hebben gezien, dat heb ik ook proberen uit te leggen, is dat de context waarbinnen we nu werken natuurlijk heel anders is dan in de jaren 80, 90 en begin 2000 van deze eeuw. Maar wat mij wel zorgen baart, en dat hebben we ook laten onderzoeken, is dat de mate van het gebruik van kennis, en kennis dan vooral op het terrein van criminaliteit en veiligheid, ja, dat daar niet een positieve ontwikkeling in is gezien. Althans niet binnen het ministerie waar ik werk. We hebben dat laten onderzoeken door de Universiteit van Enschede. Is anderhalf jaar geleden uitgekomen. En ja, de resultaten waren eigenlijk wat mij betreft deels voorspelbaar, omdat ik het ook wel merk. Ja, dat doen we dus niet, dat evidence-based beleid voeren. We vallen toch heel vaak terug op heel andere bronnen. En wat uit dat onderzoek naar voren kwam, en dat vond ik echt wel, ik wil niet zeggen een shocker, dat heel vaak de politieke werkelijkheid toch wel dominant is ten opzichte van de wetenschappelijke werkelijkheid. En daar kun je natuurlijk allerlei dingen over vertellen en allerlei dingen over zeggen, maar dat vond ik toch wel een ontwikkeling die naar mijn mening niet wenselijk is.
Nee. Dat is best een sombere constatering.
Nou ja, het is een sombere constatering. Dat klopt, dat heb ik ook gezegd. En soms dan zit ik natuurlijk ook weer achter mijn bureautje en dan denk ik, ja.
Ja, ga ik kennisparel
schrijven. Dan ga ik die dingen weer sturen en dan denk ik, jongens. Maar aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook positieve ontwikkelingen. Je moet natuurlijk je niet alleen richten op zo'n ministerie. Zeg maar de organisaties daarbuiten, hè, dat zijn grote, sterke organisaties, het OM, de rechtspraak, reclassering, slachtofferhulp, maar zeker ook lokale overheden de afgelopen 20 jaar. En daar zie ik wel een ontwikkeling dat zeg maar de maat waarin men gebruik maakt van die kennis die ik deels verstuur, ja, daar zit wel een verbetering in. En dat merk ik gewoon aan de feedback die je krijgt, dat merk ik aan de wijze waarop je ook wordt. Ik word vaak uitgenodigd om nader toe te lichten wat ik dan heb verstuurd via presentaties of gewoon heel specifiek. Dus dat is wel weer heel positief.
Ja.
En dat is natuurlijk ook maar een NS1 observatie, dat ben ik.
Ja.
Maar ik denk dat ik redelijk goed toch het veld kan overzien. En dat is ook positief. En kijk, binnen het ministerie moet je ook zien, dat is ook, ik ga meer dan 40 jaar mee, dat is natuurlijk verschrikkelijk lang. Er is ook sprake van een zekere mate van een varkenscyclus. Je hebt vaak vette jaren,
ja,
met een kennisrijk beleid, en je hebt wat magere jaren waar een kennisarm beleid. Nou, dat heb ik natuurlijk in golven gezien.
Ja.
En ik ben altijd optimistisch wat dat betreft. Omdat, ja, toch een aantal initiatieven die je ook van onderop ziet. Maar zeker ook met een aantal mensen. Maar ook een aantal onderwerpthema's die nu verder worden uitgediept. Door een NSCR, een WODC. Maar zeker ook door universiteiten. Ja, dat denk ik. Dat biedt dan toch wel weer een positief beeld. Ja. En daarbij is naar mijn mening belangrijk dat vooral die criminologie moet proberen een vertaalslag te maken van vaak toch wel ingewikkelde analyses en conclusies naar een meer praktische toepassing. Dus niet zozeer nice to know, maar need to know. En daarmee ook veel meer invloed naar mijn mening kan hebben. Niet alleen op beleid, maar zeker ook op de praktische uitvoering. Nou, en daar is volgens mij nog een wereld te winnen. De Amerikanen noemen dat pracademics, dus ja. Praktische academici. En volgens mij, als je daarin investeert en die werelden beter bij elkaar weet te brengen, nou, dan kan die beschikbare kennis die we gewoon hebben, kan naar mijn mening een veel, veel grotere rol spelen dan ja, die in feite nu speelt.
Ja, dus een somber, doch positief uitdagend einde. Laten ja, we dat zo.
Nou ja, kijk.
Je zakte eventjes in, maar je zit nu weer recht op. Ja, dus
nee, dat is heel goed dat je dat observeert. Kijk, dat is zeker waar. Vroeger had je het simplistisch verbond, had je de positivo's.
Ja.
Nou, daar moet je maar eens kijken op YouTube. En dat vind ik altijd heel mooi. Nee, je moet positief blijven. Omdat, en dat heb ik ook proberen aan te duiden tijdens dit gesprek, wat ik trouwens heel leuk vind. Dat je wel degelijk met criminologische kennis ook echt problemen kunt voorkomen. Of ja. kunt reduceren die zich voordoen in de maatschappij. En waar sommige mensen die niet in staat zijn om zich te beschermen, ja, daar in feite slachtoffer van worden. Of aan de andere kant dat er mensen gewoon het systeem in komen die er eigenlijk helemaal niet in hoeven te komen. Nou, dus dat klinkt misschien wat ideologisch, maar ik denk dat dat gewoon kan. Ik heb ook gezien dat dat kan. En ik denk dat je daar gewoon nog heel veel kunt betekenen, ook vanuit die criminologie of gedragswetenschappen, om dat wat steviger neer te zetten en ook iets meer in de discussie mee te doen.
Ja, nou, mooi einde.
Mooi einde, denk ik ook. Ja.
Hoe lang ben je nog werkzaam? Want ik zie op een gegeven moment wel een vervolg aankomen. Misschien als je...
Ja. Wie wordt de nieuwe Jaap? Is dat
ja, wie wordt de nieuwe Jaap, weet je?
Mooie podcastformat.
Ja, kijk. Ik heb heel veel goede jonge collega's en daar leer ik heel veel van. Zij houden mij bij de leest, maar ik kan ze ook natuurlijk, dat probeer ik nu te doen. Ja, wie wordt de nieuwe Jaap? Kijk, iedereen is vervangbaar. Ik ben een realist, joh. En wat ik eigenlijk hoop is dat in ieder geval die ontwikkeling die we zien, niet alleen met die accumulatie van kennis, maar vooral ook proberen iets meer dat stevig neer te zetten in praktijk en beleid. Ja, er moeten altijd andere mensen zijn die dat kunnen overnemen. Dat kan natuurlijk niet zo zijn dat dat persoonsgebonden is.
Nee, dat geloof ik ook. Hey, we willen je hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. En we hebben ook een kleinigheidje voor je meegenomen.
Jeetje.
Daniel overhandigt hier een doosje van.
Van Eenvoud.
Nou, ik mocht het er niet bij noemen. Maar,
echte parel heb ik. Nou ja, dat is prachtig voor de luisteraars, want er zijn geen beelden bij. Ik heb hier een prachtige collier met een heerlijke, bijna een zwarte parel. De duurste die er ongeveer maar beschikbaar is.
Oh, je hebt dus ook echt kennis over parels.
Ja, maar ik vind dat erg leuk. Ik heb een souvenirdoos, dat heb je als je wat ouder wordt. En daar stop ik hem in. En dan dat herinnert me mij aan dit gesprek.
Ja,
wat ik
je kan hem ook aan je sleutels hangen. Als je dat,
ja, dus dat ga ik zeker doen. En ik vind het een heel mooi initiatief dat jullie tweeën dit op je nemen. Tussen de bedrijven door, want ik realiseer me heel goed hoe dat in de regel gaat. Maar hartstikke leuk en succes met het vervolg.
En hoe kunnen mensen zich aanmelden voor de kennisparels?
Ja, dat ik zal even het mailadres, eigenlijk heel simpel. Ik zal dat even helder proberen in deze microfoon te geven. Dat is j.de.waard apenstaartje en dan aan elkaar minjnv.nl. Nou ja, als het niet lukt, dan google je maar even. Dan vind je mijn naam ook wel.
Ja, wij zullen hem ook in de show notes
we gaan delen.
Dan kom je wel tegen, maar
Leuk, ja. Dankjewel. Ik vond het heel leuk. En de Ramones, dat is ook je lievelingsband. Ja. We sluiten soms ook nog wel eens af met een liedje. Heb je er eentje waarmee we kunnen afsluiten?
Ja, Beat on the Bread with a Baseball Bat. Dat vind ik toch wel mooi zo.
Mooi.
Dat is een beetje een ruw liedje, maar vind ik altijd wel een goeie. Dat is van de eerste LP van de Ramones, 1977 of 76 eigenlijk, op Philips opgenomen, 2 sporen. Een klassieker.
Ja, lekker. Ja, zet jij hem aan, Mati?
Ja, dan zorgen we dat die zo te luisteren is. Ja, dank jullie wel allemaal voor het luisteren en we zien elkaar we snel weer. Je zet met je auto weer hier, of auto is praktijk. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat with the baseball.